Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Wij gaan zingen uit Psalm 25, daarvan het vijfde vers. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heere paam. 25, vers 5. We doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord daarop zingen wij Psalm 79, daarvan het vierde vers. 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad, onze misdaad, overtreding worden ons uit gunst vergeven. 79 vers 4, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu eerst bidden om de leiding van Gods Geest in deze dienst. Heer Almachtige en Barmhartige God, U bent de Eeuwige, de Oneindige God, de Alwetende, de overal tegenwoordige God, U die alle dingen regeert en in Uw hand hebt. Heer, het is Uw goedheid en Uw onbegrijpelijke trouw dat wij hier bijeen mogen zijn in dit huis van gebed en ook thuis mogen meeluisteren naar deze dienst, Heere. U kent onze omstandigheden, U weet, Heere, van de situatie We leggen het alles voor u neer. Mogen u danken dat er weer meer mensen in de kerk mogen zijn. Heren, en toch is ons gebed dat deze crisis niet ongemerkt voorbij gaat. Dat het ons niet onberoerd laat. Dat deze situatie waarin u tot ons spreekt ook een verandering teweeg zal brengen in ons hart en leven, Heren. Wij die het zo gewoon hebben gevonden om op te gaan naar uw huis, om onder uw woord te kunnen komen, om in eensgezindheid het hart te mogen opheffen in het gebed tot u, om uw psalmen te mogen zingen, Heren. Wij belijden dat wij er vaak veel te weinig bij stil hebben gestaan, hoe groot het voorrecht is. Heer, u hebt het ons laten voelen, dat wij mensen zijn en dat u God bent. Maar tegelijkertijd, Heer, is het zo'n wonder dat u toch nog doorgaat en dat de prediking voortgang mag hebben. En Heer, u hebt beloofd, het zal doen wat u behaagt. En dan smeken wij dat het zal zijn tot verbreking van harten en tot verootmoediging voor u. Maar ook dat het zal zijn om op te richten die ter neergedrukt en ter neergeslagen zijn. Zij die moedeloos zijn, zij die niet weten hoe het verder moet. Zij die niet weten hoe ze zalig moeten worden. Die het niet kunnen bekijken dat het ook voor hen zou kunnen. Dat ze iets mogen ervaren van wat de psalmdichter zegt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. In de Heere Jezus Christus die aan het kruis gestorven is. Die zichzelf als het grote offer heeft geofferd voor God. En die tegelijkertijd de hoge priester is en nu aan de rechterhand van de Vader zit als de biddende hoge priester, Heere. We hem mogen zien, een onuitsprekelijke en onbegrijpelijke liefde, waarmee hij het verlorene zoekt om het zalig te maken. Dan kan het. En dan verstaan we het, dan beleven we het. Al is het nog zo teer, al is het nog zo pril. Maar dan zult u dat ook bevestigen, Heere. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Dan kan het voor het jongste kind. Voor die jongere die misschien niet eens wil, Heere. Dan wordt u toch gevonden. Voor een oudere die zo in verwarring is. Of zo geboeid is, Heren, door het kwaad. Ach, van nature zijn we het allen, maar we kunnen ons op een bijzondere manier hebben verstrikt en verstrikt zijn geraakt in de zonde. Maar u breekt toch banden los en maakt deuren open. Bedenk ook hen, Heren, die zijn aan de avond van het leven. Dat het licht mag zijn, dat u in hun hart zult schijnen door de zon der gerechtigheid, Heer Jezus Christus. Wil ons antwoord geven, Heren, door de prediking ook vanmiddag. We dragen deze gemeente aan u op in alle omstandigheden. U kent in ieder hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heren, dat u binnen zou komen. In huiskamers, maar ook in harten. Dat we mogen ervaren dat u uw woord houdt, u die beloofd hebt dat u er bent waar uw gemeente vergadert. Dat, Heere, uw woord als een lichte donker op doet klaren. O, wat is dat een groot wonder, maar dan zult u toch ook de eer krijgen. We bidden voor de broeders van de kerkraad, geef liefde in de taak die u hen geeft. Wat een voorrecht, Heere, wat een verantwoordelijkheid. Allen die een taak hebben in de gemeente, Heere, wil daarin helpen, ook in deze dienst, dat uw gemeente gebouwd zal worden en het rijk van de vorst der duisternis afgebroken. Bidden voor onze broeder en vriend, dominee Lohuis, wilt u hem gedenken, zijn vrouw, het gezin, in de roeping, in het midden van deze gemeente, dit volk, deze kudde. Heere, geef blijmoedigheid en ook vrucht te mogen zien in de dienst. Wil zo wonderen doen ook deze middag van genade, Heere. Niet alleen hier, maar overal waar uw gemeente vergadert. Bedenk alle die geroepen zijn om uw woord uit te dragen en dat u er zou roepen, Heer, om uit te gaan in de wijngaard in uw dienst, omdat de oogst groot is, Heere. En bekwamen die zich voorbereiden. We bidden voor de kerk ook, voor de kerk waarin u ons een plaats geeft. Geef een terugkeer tot u, de levende God. Onze samenleving, Heere, dat er een terugkeer zal zijn tot u. U hebt ons iets te zeggen, Heere. Wij denken dat we alles onder controle hebben, maar u bent het die regeert. Wij denken dat we zelfs op uw dag nog door moeten werken als samenleving, maar u zegt, zelfs een onzichtbaar virus kan alles tot stilstand brengen. Heere, dat we het mogen horen. Dat het niet zal zijn wat we lezen in uw woorden. Heere, sprak wel tot Manasse en zijn volk, maar ze merkte daar niet op. Laat er zo, Heere, iets goeds uit mogen voortkomen uit deze weg van beproeving ook. Heere, ontferm u die moeilijke weg gaan van verdriet, van rouw, van eenzaamheid, van zwakheid, psychische nood. Laat het uitdrijven tot u. We bidden voor gezinnen, voor huwelijken, wil bewaren in een tijd waar veel op ons allemaal afkomt. Waar de boze zeker wil proberen te voorkomen dat een gezin een veilige plaats zal zijn om een generatie op te voeden tot uw eer. Heere, maar dat u door zou gaan. En zou helpen als er spanningen zijn en zorg en moeite. O grote God, ontferm u. Over ons, over ons land, ons volk, onze overheid. Wil toch geven, Heere, dat er naar u gevraagd zal worden en naar uw woord om in uw wegen te wandelen. Gedenk hen die lijden om uw naams wil. Heere, dat u ook hen zou bevrijden en zou vertroosten. En dat u deuren opent waar die dichtgaan in landen. Heere, waar het evangelie niet verkondigd mag worden, maar dat u het toch zou mogelijk maken. O grote God, uw volk Israël dragen we aan u op. Open de ogen om te zien op de Messias die in hun midden geboren werd, tot behoud. Wat een getuigenis zal het zijn in deze wereld. O Heere, wat een leed is er in deze wereld. Wat een verdriet, wat een tranen worden er geschreid. Wat een nood is er, hoe lang nog. Heere, laat de dag komen dat u wederkomt om alle dingen nieuw te maken. Geef dat wij allen bereid zijn voor die grote dag. Help ons, Heere. In het spreken en het luisteren, geef ons de kracht, het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Opdat uw naam verheerlijkt zal worden, dat de Heere Jezus zal schitteren als een volkomen borg en zaligmaker. Om zondaren te behouden. Heere, ontdek ons eraan wie we zijn. Maar ook wie u bent. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit Gods heilig woord uit de profeet Jeremia. Wij lezen uit het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 20 tot en met 37. Jeremia 2, vers 20 tot en met 37. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Jeremia 2, te beginnen bij vers 20. Als ik vanouds uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zeide gij, ik zal niet dienen. Maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om, hoererende. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Want al waste gij u met salpeter en nam u veel zeep, Zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld? Zie uw weg in het dal. Ken wat gij gedaan hebt, gij licht de snelle kemelin die haar wegen verdraait. Zij is een woudezel, gewend in de woestijn, naar de lust van haar ziel schept zij de wind. Wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken zullen niet moe worden, in haar maand zullen zij haar vinden. Bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Maar gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde lief en die zal ik nawandelen. Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt, alzo zijn die van het huis van Israël beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten, die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader, en tot een steen, gij hebt mij gegenereerd. Want ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht, maar ten tijde huns kwaads zeggen zij, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die gij u gemaakt hebt? Laat ze opstaan, of ze u ten tijde van uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal van uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Zij hebben de tucht niet aangenomen. Uw lieder zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest, of een land van de uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen? Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, daar gij boelering zoekt? Waarom gij ook de booste hoeren uw wegen geleerd hebt? Ja, het bloed van de zielen van de onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan die allen. Nog zegt gij, zeker, ik ben onschuldig, zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Zie, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reis gij veel uit, veranderende uw weg. Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Asser beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd, want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmee niet zult bedijen. Tot zover de lezing van Gods woord, gemeente. We gaan eerst nog samen zingen uit Psalm 19, daarvan de versen 5 en 6. Psalm 19, vers 5, des Heere vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En ook het zesde, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar of een duidelijk bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Psalm 19, vers 5 en 6. Liefde gemeente, de tekst voor de preek voor vanmiddag vindt u in de profeet Jeremia, het tweede hoofdstuk, de versen 21 en 22. Jeremia 2, vers 21 en 22. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in een verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Want al waste gij u met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek Israël aangeklaagd. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste wat er verkeerd is. Ten tweede waar het op vast zit. En ten derde wat er nodig is. We schrijven boven de preek Israël aangeklaagd. Drie punten. Wat er verkeerd is, waar het op vast zit en wat er nodig is. Gemeente, jongens en meisjes, kinderen. Er was een jongen die op schoolplein reed met zijn fiets terwijl dat helemaal niet mocht. En ja, toen gebeurde waarom dat niet mocht. Er was een meisje aan het spelen en hij reed daar zo ondersteboven. En dat kind huilen natuurlijk. En de meester kwam erbij en die praatte met die jongen. En je zou natuurlijk verwachten dat die jongen misschien met zijn hoofd naar beneden en schuldbewust daar staat, maar helemaal niet. Die jongen die maakte de indruk dat hij van de prins geen kwaad wist. Had allerlei verontschuldigingen en uitvluchten en ja, hij zag niet of wilde niet zien dat verkeerd was wat hij deed. En natuurlijk ging die meester met die jongen in gesprek. Want als die jongen het niet inziet, als hij niet begrijpt wat er verkeerd is, dan doet hij het zo weer. En de meester wilde hem overtuigen, wilde hem laten zien waarom hij verkeerd had gehandeld. Het is belangrijk dat er een eind zou komen aan al die uitvluchten die hij maakte. Nou is dat niet eigenlijk wat er ook gebeurt hier in Jeremia 2. Waar de Heere door de profeet Jeremia spreekt tot het volk van Israël. Bijzonder eigenlijk. Een wonder eigenlijk dat de Heere zijn knecht Jeremia stuurt naar een volk dat in zonde van hem afkeert om hen terug te laten keren. Om hen te laten zien wat ze doen en wie ze zijn. Opdat ze berouw zullen hebben. God spreekt door Jeremia tot Israël. Maar ook tot ons spreekt de Heer. Door hetzelfde woord. Want het gaat vanmiddag niet alleen over Israël dat lang geleden of ver weg geleefd heeft. Maar wij moeten vanmiddag ook de toepassing naar onszelf toe maken. Laten we zo luisteren. Wat betekent dit voor mij? Het begon zo goed. Het begon zo mooi met Israël. De Heer zegt, had ik u niet geplant? Wat bedoelt de Heer daarmee? Ik had u toch geplant? Een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Nou, we denken natuurlijk aan de situatie dat de Heer zijn volk uit Egypte heeft geleid. Door de Rode Zee, door de woestijn. En in het beloofde land gebracht, een land dat goed was. Een land van overvloed. En daar waren zij om de Heere te dienen. Een edele wijnstok, vruchten die tot eer van God zouden zijn. Maar wat is er gebeurd? Hoe is het toch mogelijk dat jullie geworden zijn die je bent? Verbasterde ranken, wilde ranken. En de vruchten die zijn oneetbaar, die smaken niet, een vreemde wijnstok. Wat is er toch gebeurd met het volk van Israël? Het begon zo goed. En de Heere die wil dat ze dat zullen inzien, wat er aan de hand is. En ze wilden vrij zijn en dat zeiden ze ook toen zij in Kanaan woonden, toen zeiden ze ik zal niet dienen. Wij zijn vrij. Nee, wij dienen geen afgoden. Maar nu dienen zij overal, overal waar je in het land van het volk van Israël komt. Er zijn heuvels met geboomte, bomen erop. En daaronder, daar zijn hun afgodsbeelden, de altaren van Baal. En daar dienen zij de andere goden. Ze zijn helemaal niet vrij. En als je dit hoofdstuk verder leest, de Heer hen oproept om daar toch mee te breken. Stop nu met jezelf af te matten in de dienst van de afgoden. Nee, want ik houd ervan. Ik heb de vreemde lief. Dat is wat er gebeurt. De zonde die bindt ons. Die gaat macht over ons uitoefenen. Het is niet iets waar je mee kunt spelen en zeggen, nou als ik wil, dan stop ik er toch weer mee. Want je wordt er een slaaf van, zegt Paulus ook in Romeinen 6. En dat is gebeurd met het volk. Ze zijn eraan verslaafd geraakt. Ze houden van de opwinding, van het dienen van de afgoden. Het heeft een hart. Ze zijn eraan verknocht geraakt. En de Heere gebruikt beeld op beeld om het zijn volk te laten inzien. Beelden kunnen helpen. Voorbeelden. Hij tekent het volk als een onrustige, rusteloze kamelin, vrouwtjeskameel. Blijkbaar een bekend beeld die onrustig heen en weer loopt. Geen rust heeft het volk. Of hij vergelijkt het volk met een wilde ezel, een woudezel. Een woudezelin, gewend in de woestijn. Als je dat vers bestudeert, dan gaat het over een ezelin die in de tijd van het paren is. En voortgedreven worden door de drang daarvan. En allen die haar zoeken zullen niet moe worden. In haar maand zullen ze haar vinden. Zo is het volk voortgedreven door de hartstochten die van binnen woelen in hun bestaan. Ze zijn, zegt de Heere, als een dief, een betrapte dief, die op hete daad betrapt is en het schaamrood staat op zijn gezicht. De vlammen springen eruit van schaamte, te schande geworden. Zo is Israël. Ze staan te kijk voor alle volken rondom hen heen. Het is schandelijk wat ze doen. Ja, niet alleen het gewone volk, maar de priesters, de profeten, de koningen, de leidslieden van het volk, die beter zouden moeten weten. Het volk zouden moeten voorgaan in de rechte weg. De Heere klaagt zijn volk aan. In felle kleuren schildert hij hun situatie hen voor ogen, opdat ze het zullen zien, opdat ze het zullen beseffen. Ze keren God de nek toe. En zo zouden we het kunnen samenvatten. Het kwaad dat het volk doet. Ten eerste is het tegen God. Ze keren God de nek toe. In plaats dat ze God verheerlijken, aanbidden, aanroepen, om genade smeken, zeggen ze tegen een stuk hout: Gij zijt mijn vader. Jij hebt mij gemaakt, een stuk steen. Je hebt me voortgebracht. Je voelt wel dat het waar is wat de Heere zegt. Als een dief die betrapt wordt en te schande is, zo maakt het volk zichzelf te schande. Ja, de zonde die verblindt ook. Ze zien het blijkbaar zelf niet meer. Dat is dus het eerste. Ze keren God, hun God, de nek toe. En het tweede wat de Heere zegt, het gaat ook om het onrecht, de zonde die zij doen in de verhouding tot de naaste. De Heere spreekt over de verdrukking die zij doen. Het bloed, vers 34, het bloed van de zielen van de onschuldige nooddruftigen is in uw zomen gevonden. Nou, de zomen die zit aan de rand van je kleren aan de buitenkant. En daar vind ik het zelfs. Ik heb er geen moeite voor moeten doen. Het is niet zo dat jullie het stiekem, subtiel, heimelijk doen. Dat zou erg genoeg zijn. Maar het is bruut, brutaal en openlijk dat jullie geweld doen en onrecht aan je naaste. Het bloed van de zielen van de onschuldige nooddruftigen. Dus we kunnen denken aan geweld en onrecht dat er gedaan wordt in de dagen van Jeremia. Dat er geen recht wordt gedaan aan de weduwen. De Heer spreekt over bloed. Er is dus blijkbaar zoveel onrecht en machtsmisbruik dat de mensen het niet eens overleven die in nood zijn. Ze worden uitgebuit. En er is corruptie. En ze gaan eraan ten onder. Waar God juist in zijn wet had gezegd dat ze beschermd moesten worden. En dat er geen bedelaar in Israël mocht zijn. Maar het is ook eigenlijk geen wonder. We begrijpen het toch wel. Zo gaat het toch. Als wij God de rug toekeren. Als de liefde van God niet in ons hart is, dan is het ook zo naar onze naaste toe. Als wij ons verharden naar God toe, dan verharden wij ons ook naar onze naaste, want dan worden wij onze eigen God. En gaan wij onszelf dienen. En de naaste moet daarvoor wijken. Zo gaat het in Israël. God niet erkennen. En de naaste geen recht doen. En dan is er nog een derde kwaad. Waar de Heere door de mond van de profeet Jeremia de vinger bij legt. Ze dienen afgoden in plaats van de levende God. Ze verdrukken hun medemens door onrecht en geweld. Openlijk en onbeschaamd. En het derde is, zij zoeken steun bij de wereldmachten in plaats van bij de levende God. Ze zoeken hulp bij mensen en niet bij de Heere. Vers 36. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg. Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur, Assyrië beschaamd zijt. Die grote wereldrijken, die zullen jullie uiteindelijk niet kunnen helpen en verlossen. Wat een verschrikkelijk onrecht doet het volk tegen de levende God. Maar hoe is het met ons, gemeente? Drie dingen hebben we genoemd. De afgoden in plaats van God. Je hart te geven aan de dienst van de afgoden en niet aan de Heere. Zou dat nou in onze tijd ook gebeuren? Ja, toch? Nou ja, zegt een kind misschien, maar wij hebben toch geen Baalsbeelden of zo? Nee, dat klopt, maar toch kun je wel afgoden hebben. Een afgod is eigenlijk alles wat je belangrijker vindt dan God. Alles waar jij je hart meer aan geeft dan aan de Heere. Wat voor jou een hogere plaats heeft dan je schepper. Dat is een afgod. Dus dat kan iets zijn dat op zich niet verkeerd is. Dat je gerust mag hebben. Maar als je het belangrijker vindt dan God, dan is dat God de nek toekeren, zoals het volk van Israël deed. En dat kan over van alles gaan. Hoe is dat bij u en bij jullie? Het gaat over geld. Het gaat over macht. Het gaat over eer. Het gaat misschien zelfs over je werk. Het gaat misschien over je huis. Of over je auto. Of over je computer. Al die dingen kunnen wij zomaar een afgod van maken. Calvijn zegt, ons hart is eigenlijk een fabriek van afgoden. We zijn daar voortdurend toe geneigd en mee bezig. Zie je wel dat het ook over ons gaat. Wat de profeet Jeremia in die tijd moet zeggen. En dan het tweede, hoe is het met de naaste? Hoe is het met de mensen om je heen? Is er oprechte bewogenheid met je medemens? Als het gaat om hun ziel, Als het gaat om de nood die ze ervaren in dit leven, hebben wij onze naaste lief als onszelf. Onszelf hebben we lief. Zijn we geneigd lief te hebben op een zondige manier? Maar wat hebben we over voor onze medemens die God op onze weg brengt? En bidden wij wel eens en spreken wij wel eens met het oog op het behoud van hun ziel, of laat het ons eigenlijk onbewogen? Het gaat ook over ons vanmiddag, gemeente. En dan het steunen op de wereldmachten. Je vertrouwen te stellen op wat deze wereld biedt. Als het nou maar weer goed gaat met de economie. En als we nu eindelijk maar een medicijn vinden ertegen, dan kunnen we weer gerust verder gaan. Voordat we het weten, hebben we ons vertrouwen gesteld op dingen die op zich niet verkeerd hoeven te zijn en zijn, maar de Heer wil dat we het van Hem verwachten. Is dat niet wat de Heer ons ook in deze situatie wil leren? Wij zijn mensen en Hij is God. En jonge mensen, kinderen, ouderen, als je het van de Heer verwacht, dan word je niet beschaamd. De Heer beproeft wel, maar Hij zal hen nimmer omdoen komen. Dat staat in Gods woord en dat is waar en dat is zo vaak ook gebleken. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoond. Dat kunt u toch zeggen, u die het van de Heere verwacht. Ja toch? Al moeten we onszelf beschuldigen dat we het meer zouden moeten doen, maar toch dat de Heere een hoorder is van het gebed. Onze eerste gedachte was wat er verkeerd is. En de tweede gedachte is waar het op vast zit. Waarom luisteren ze nu eigenlijk niet? Waarom luistert die jongen op het schoolplein niet naar de meester? Waarom luistert het volk van Israël niet naar de profeten die de Heere tot hen zendt om tot hen te spreken? Wat gaat er mis en waar zit het op vast? Nou, als je dit hoofdstuk leest, het gedeelte dat we hebben gelezen, dan is één belangrijk probleem en ook gevaar voor ons, dat is de ontkenning. Het volk van Israël ontkent het eenvoudigweg wat de Heere hen voorhoudt. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld? Ik herinner me een situatie van lang geleden, toen ik nog kandidaat was, pastoraal werk deed. En toen moest ik een man bezoeken en die was verslaafd aan alcohol. En je kon het ook zien, want de flesjes lagen overal verspreid over de vloer. En toen ik daar iets over zei van, u houdt wel veel van bier, toen zei hij, nou ja, dominee, weet u wat het is, ik lust geen koffie. Dus de ontkenning, altijd weer de ontkenning, dat er een probleem is, dat er zonde is die ons leven beheerst, is natuurlijk een geweldige verhindering om voor God op de knieën te komen. En daar is Israël volop mee bezig. Hoe zeg jij, ik ben niet verontreinigd, zie uw weg in het dal. Misschien wordt het dal van Hinnom bedoeld, waar ook afgodsdienst was. Kijk eens dat platgelopen pad, daar het dal in. En wou u zeggen dat u niet verontreinigd bent? Zie uw weg en wat gij gedaan hebt. De Heere wil dat wij het zullen inzien, niet ontkennen, maar dat we het zullen erkennen wat wij gedaan hebben tegen God. Ontkenning. En jezelf zelfs misleiden. Gewoon net zo lang tegen jezelf zeggen dat het niet waar is en dat het zo erg niet is. En dat er anderen zijn die toch veel ergere dingen doen, totdat je jezelf gerustgesteld hebt. En dat je het zelf ook nog gaat geloven. Ontkenning. Dus er zit iets in van verharding. Niet te willen luisteren naar de stem van de Heere. En dan is er nog iets anders. Als je leest in vers 25, daar staat: bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Ja, wat wordt ermee bedoeld? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Heere door de mond van Jeremia zegt: stop er nu mee met jezelf af te matten in de dienst van de afgoden. Maar gij zegt: oh, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemden lief en die zal ik nawandelen. Met andere woorden, ja, maar dat kan zomaar niet. Want dat wil ik niet. Ik houd ervan. Het heeft mijn hart. Ik heb de vreemde lief. Misschien is er in uw leven zoiets. Waarvan jij, waarvan u ten diepste weet, dit wil de Heere niet. Ik moet hiermee stoppen. En hoe vaak heb je het gehoord in de prediking en gelezen in Gods woord. En toch doe je het niet. Waarom dan niet? Waarom ga je ermee door? En misschien zeg je heel eerlijk, maar ik kan het niet. Het is te sterk. Het heeft mijn hart. Ik moet het gewoon doen. Ik heb het vermogen niet. Met andere woorden, ik ben eraan verslaafd. Het heeft me in zijn macht. Ik ben erdoor geboeid. Aangrijpend, hè? Dat is wat de zonde doet. Die boeit ons om ons te gronden te richten. Om ons leven, onze ziel te verwoesten. Ja, maar hoe moet dat dan? Nou, daar komen we ook nog bij in het derde punt, maar ik wil er iets over zeggen wat u niet kunt. Wat jij niet kunt, kan God toch. En roep je dan tot die God. Uit de diepte roep ik tot u, o God. En dan verkondig ik u dat God zal horen. Of wou u dat ontkennen? De Heer is een hoorder van het gebed. Er is nog iets anders waar het op vast zit in het leven van de Israëlieten. Dat we ook lezen in dit hoofdstuk. Ja, ze roepen wel tot de Heere, maar ze doen dat op het moment dat er nood is. Dan roepen zij, dan beginnen zij te bidden. Eigenlijk hebben ze de Heere ten diepste helemaal niet nodig, maar ze willen wel graag uit de problemen raken. Zoals de mensen in de gevangenis in Grand Rapids wel eens zeiden als we daar kwamen preken zondagsmiddags en dan zeiden ze: dominee, nu zijn we in de kerk. Maar als we er straks weer uit zijn uit de gevangenis, dan gaan de meesten van ons niet meer naar de kerk. En hij wist het uit ervaring, want vaak kwamen ze erin, eruit en er weer in. Wat aangrijpend. Dus dan draait het eigenlijk alleen om jezelf. Je wilt graag dat de nood wordt opgelost van de problemen in dit leven. En dan zegt de Heer: maar roep dan tot uw afgoden. Waar zijn die dan? Want zoveel steden als er zijn in het land, zoveel afgoden hebben jullie. Kunnen die jullie dan niet helpen? Roep dan tot hen. Dus dat is een andere nood waar het op vast kan zitten. Dat we alleen God willen om het leven makkelijk te maken. Maar er niet de overgave van het hart is. En de toewijding van het hart aan de Heere. Er is nog iets. Ze knappen hun leven aan de buitenkant op. En intussen willen ze verder gaan met zondigen. Schijnheiligheid. Wat maakt gij uw weg goed? Daar gij boelering of hoererij zoekt. Waarom gij ook de boosste hoer uw wegen geleerd hebt. Hoerering. Op twee manieren. Geestelijk, waar zij zo met hun hart verknocht zijn aan de dienst van de afgoden, dat is overspel. God alleen heeft recht op jou en uw hart, de liefde van je hart. En als je je hart geeft aan iets of iemand anders boven God, is dat overspel. Ontrouw tegenover God, je maker en de God van het verbond. Maar ook was het zo dat bij de Baalsdienst en bij de afgodendienst gewoonlijk ook hoererij gepleegd werd tot eer van zo'n afgod. Het volk heeft zich verontreinigd. Ze hebben zich schuldig gemaakt. En ze willen dat aan de buitenkant een beetje opknappen. Dat is altijd zo'n gevaar, hè? Dat wij denken, nou, als ik de buitenkant in orde maak, dan vinden de mensen het al heel wat. En ikzelf eigenlijk ook. Maar God kijkt naar je hart. Daar hoort het toch te beginnen. Dat hoort toch de bron te zijn van een ander leven. En dan volgt de rest ook, ja. En nog iets. Ze denken eigenlijk dat het wel meevalt, vers 35. Ze denken dat ze onschuldig zijn. Zeker, ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Het gaat toch wel goed? We leven hier toch nog steeds in ons land? Ja, dat kan je zomaar denken, dat je denkt, nou, zo erg is het blijkbaar niet wat ik doe, want ik doe dat al heel lang en ik kan er gewoon mee doorgaan. Dus ik ben onschuldig, zegt het volk. En dan begrijpen ze niet dat de Heere wel langmoedig is en genadig, maar dat er een tijd komt dat de maat van de zonde is volgezondigd en dat de Heere rekenschap zal vragen van het kwaad dat zij doen tegen hem. Dat is, ja, ook iets wat we lezen in het Nieuwe Testament. Nee, de dag van het oordeel komt niet, want kijk eens, alles gaat gewoon door in deze wereld, jaar in, jaar uit. En dan zegt Petrus maar, het is Gods langmoedigheid. Hij wil niet, hij heeft er geen behagen in, geen lust in dat mensen verloren gaan, maar dat ze zich bekeren en behouden worden. Zul je dat niet vergeten? Gemeente, het komt wel dichtbij. Het gaat over ons. Het is zo herkenbaar, die ontkenning. Bewust of onbewust. De verslaving. De magnetische aantrekkingskracht van de zonde. Het voelt zo goed. We houden ervan. Om de trots, de hoogmoed, de eigenwaan te strelen in je hart, de zonde toe te laten. Om God alleen nodig te hebben in de nood, het is toch herkenbaar. De buitenkant een beetje opknappen en denken dat de straf wel meevalt. Daar zit het op vast bij het volk van Israël. Misschien ook wel bij jou. Misschien ook wel bij u. En wat is er dan nodig, gemeente, onze derde gedachte? Wat is er nodig? Wel, we gaan naar onze tekst. Daar zegt de profeet Jeremia in vers 22, want al waste gij u met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mij. Wij moeten gewassen worden. Maar de profeet maakt het duidelijk dat wij dat zelf niet voor elkaar krijgen. Al waste jij je met, wat is dat, salpeter? Nou, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met wat wij ook wel eens gebruiken. Stel je voor dat je een wond hebt aan je hand die begint te ontsteken. En dan zeggen we, nou, je moet hem in het sodawater houden. Dan trekt dat sodawater, dat soda trekt al het vuil eruit. Salpeter. Dan zou je dat nou gebruiken. Iets dat al het vuil eruit trekt en zuivert. Dan nog krijg je het niet voor elkaar om je schoon te wassen. Al nam je nog zoveel zeep. dan zouden je zonden nog steeds voor mijn aangezicht zijn. Dus, ja, wij moeten gewassen worden van de schuld, van de zonde. Wij zitten vol met het vuil van de ongerechtigheid, de overtredingen van Gods geboden. Maar wij krijgen het niet voor elkaar. Er moet een ander middel zijn om gewassen te worden. Een gemeente, dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Jongens en meisjes, kinderen. Dat reinigt van alle zonde. Dat zegt God. Ja, ook van al deze vuile zonde die Israël bedrijft. Van al jou en uw zonde, ik ken u niet. Of niet zo goed. Ik weet het niet precies wat er is in uw leven, in uw hart. Misschien zeg je, als u het zou weten, dominee, dan zou u schrikken. Misschien ook niet. Want God heeft mij wel laten zien wat er ook in mijn eigen hart is. En in die zin lijk ik op jou. Ik heb van nature ook zo'n boos hart. Ik ben ook zo'n vuile zondaar. Maar God heeft mij genade bewezen. Ik weet dat er kracht is in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dus ook. Dat kan ook voor jou. Als jij, als u, God aanroept in de nood van je vuile en verzondigde bestaan, dan zal God je horen. Dat heeft hij toch gezegd. God is toch geen leugenaar. Ja, zegt iemand misschien, maar ik merk dat eigenlijk niet. Ik heb dat wel gedaan, dominee, maar ik is dat nou echt ook voor mij? Of voelde ik het maar meer? Dan zou ik het wel kunnen geloven. Maar weet je wat de Heere nou wil? Dat je het gelooft omdat hij het zegt in zijn woord. Ja, zeg je, maar mijn hart is zo vol twijfel. En zoveel vragen en zoveel tegenwerpingen. En er brandt nog zoveel drift van de zonde, dat kan toch eigenlijk niet. Maar heeft de Heer niet gezegd dat Christus kwam om zondaren zalig te maken? Toch niet mensen die het vuur van de zonde liefde hebben kunnen doven in eigen kracht. Dat doet Hij. Dat doet Hij door de kracht van zijn liefde in je hart. Ja, dan wordt het anders. En daarom zeg ik vanmorgen wat de psalmdichter zegt. Houd aan, grijp moed, gij die hem zoekt in al uw zielsverdriet. Uw hart, jouw hart zal vrolijk leven. Het is echt waar. De Heer Jezus heeft zichzelf geofferd aan het kruis om de straf te dragen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, dat is genoeg. Hebt u er genoeg aan? God is tevreden met het Lam, met de Heer Jezus Christus. En daarin kunt u vrede vinden met God. Door op Christus te zien, op Hem alleen. Gemeente, als we nou proberen een les te trekken ook. Als we ons afvragen wat nodig is. Een les te trekken uit dit gedeelte. Dan leren wij natuurlijk dat het nodig is dat wij niet meer tegenspreken. Dat we niet meer ontkennen. Maar dat wij gaan belijden voor God. Dat wij worden voor God die we zijn. Dat doet pijn, hè? Al kun je het dan niet helemaal ontkennen, dan wil je het toch nog wel een beetje verzachten. Ja, maar hij gaf mij het verkeerde voorbeeld. En daarom kon ik er eigenlijk toch niet zoveel aan doen. En zo hebben we zoveel manieren om het te proberen te verzachten. Maar dat we dat nou eens loslaten en zeggen, Heer, ja, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Daar vecht je van nature tegen, want dan denk je, ja, dan heb ik niks meer. Dan sta ik daar als een arme en naakte zondaar voor God. Ja, en dan wordt Christus zo dierbaar en heerlijk en belangrijk. Dan te mogen zien dat Hij in zijn lijden en sterven volkomen bedekking heeft bewerkt voor al mijn zonden. Dus niet langer ontkennen, maar erkennen, belijden. Doet pijn. Gods woord is daarin dan ook scherp als een zwaard dat diep doordringt in je binnenste. Dan moet alle eigen waan eraan. En alle inbeelding moet je kwijt en raak je dan kwijt. Dat doet de Heilige Geest. Die zal de wereld overtuigen. Dus bid om de kracht van de Geest. Dat hij het woord gebruikt om het je helder voor ogen te stellen. Gemeente. Maar dan ook dat de kracht van de Geest zal zijn om je te laten zien op de gerechtigheid van de Heer Jezus. En dan wordt het toch zoet om te belijden. Dan wordt het toch goed om te worden wie je bent voor God. Dan valt er toch ook een pak van je af. Dan hoef je niet meer de schijn op te houden. Dan hoef je het zelf niet meer te doen, want je kunt het ook niet. Maar dan mag je het gaan ervaren door u alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ja, maar ik weet niet of ik het kan volhouden, dominee, dat leven. Nee, dat kun je niet. Maar ik was nog niet klaar. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan en dan kom je er toch. Ja, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, gemeente. Kent u dat? Is dat een wonderlijk leven? Wat is dat goed om de Here te kennen, jongens en meisjes? Wat is dat een bevrijding van dat, van het eigen ik en van die macht van de zonde, wat nooit genoeg is, nooit. Altijd meer, een verschrikkelijke slavernij. Altijd maar voortgejaagd. Meer geld, meer genot, meer macht, meer van deze wereld, maar als Christus alles wordt in je leven, dan hoeft het allemaal niet meer. Dan mag je weten dat de oprechten de aarde zullen beërven. Dan hoef je dat niet meer te veroveren, toch? Dan komt er een vrede in je hart en een rust die het verstand te boven gaat. Dan wordt de Heer Jezus de koning van je hart. Dan wordt de Heilige Geest je leidsman. Gemeente, nog een les uit dit gedeelte. De liefde voor de zonde, de verslaving aan de zonde moet gedood worden. Ja. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En heb je het geprobeerd, maar misschien zeg je het lukt niet, ik kom er niet vanaf. Maar dat kan ook niet in eigen kracht, maar door de kracht van het geloof. Door de kracht van Christus ook. Dus niet alleen om vergeving te vinden, maar ook om bevrijding, verlossing te vinden van de machten van de duisternis. En de zonde, dat gebeurt ook door het geloof. Heere, wilt u het doen? Wilt u mij helpen? Wilt u mij vandaag helpen, Heere? Mij vasthouden. Dat ik niet struikel, niet verstrikt raak in de strikken van de boze. En je struikelt 1000 keer en toch weer, elke keer, belijden en smeken om genade, maar ook om zijn kracht. En dan is het toch een opgroei in de genade en de kennis. Al is het dan een begin in dit leven, maar dan ga je toch iets ervaren van die vrijheid waarmee de Zoon vrijmaakt. Van de vrijheid van de Geest die werkt in je leven. Geloof je dat? Geloof je dat? Hij zei, nee, ik geloof er niks van. Belijd het maar voor God. Wat is dat een zonde als je niet gelooft wat God zegt in zijn woord? Ja, en dan, als je dat nou gaat belijden, dan ben je toch op de plaats waar je moet zijn. Het is een arme zondaar aan zijn voeten. Gemeente, te beseffen wat de Heere door Jeremia aan het volk wil laten zien. Het gevaar van de zonde. Dat het ons de vrijheid ontneemt. Dat het alles wat mooi is stuk maakt. En onze ziel voor eeuwig wil verwoesten. Waarom zou je dan de zonde aan je borst koesteren? Waar het Christus alles heeft gekost. Waar het tegen de wil van de Heere ingaat, dat kan toch niet? O, als je de liefde van God hebt leren kennen in je hart, dan wil je dat niet meer, toch? Dat weet u toch, u die genade kent. Gemeente, maar ook een ander ding wat ontzettend belangrijk is. In deze hele situatie van waar we ons afvragen, wat is er nou nodig, hè, in het leven van een mens? Dat is dat we zien wie God is. Dat we zien wie God is en wat Hij heeft gedaan. De Heere die doet dat ook. Hij zegt door de profeet, ik heb uw juk verbroken. Ik heb u geplant. Ik heb u alles gegeven. Dat gebruikt de Heere toch ook om ons hart te vernederen, te verootmoedigen. Dat God zo onuitsprekelijk goed is. Nou, iemand zegt, nou ja, gaat maar moeilijk in mijn leven. Is de Heere wel goed? Nou, de Heere die zegt ook in dit gedeelte door de profeet. O geslacht, aanmerk toch, gijlieden des Heere woord. Ben ik Israël een woestijn geweest? Of een land der uiterste donkerheid, een woestijn, een plek waar je eigenlijk niet kunt wonen. Is er iemand die dat zou durven zeggen? Ja, ik hoorde iemand toen net zeggen, het gaat zo moeilijk in mijn leven. Maar heeft de Heere niet onuitsprekelijk veel goeds gegeven aan jou en aan u? Heeft Hij ons niet dag aan dag overladen met zijn onverdiende gaven? Voor dit leven en in zijn dienst, zijn woord, kun je dat volhouden? Is God een woestijn voor u geweest? Een land van uiterste duisternis, waar je vandaan wil vluchten, waar geen leven mogelijk is? Nee toch, wat maakt dat onze schuld groot tegenover God? En misschien zit hier een kind van God die in het donker loopt. Die afgedwaald is, weggegleden of opstandig, waar het stormt van binnen. Die het niet meer kan bekijken. Waarom gaat de Heere deze weg in mijn leven? Maar dan heeft de Heere een tegenvraag aan u, u die vraag stelt. En zegt, maar ben ik dan voor u een woestijn geweest? Ben ik voor u een land van uiterste donkerheid geweest? Een dorre plaats, een plaats waar geen leven is, geen leven mogelijk is. Dat kunt u toch niet volhouden? Heb ik niet tot u gesproken door mijn woord? Heb ik u niet laten proeven van de zoetheid van mijn genade? Heb ik u mijn zoon niet voorgesteld? En de kracht van zijn werk in je hart laten ervaren? Ik ben toch niet een woestijn geweest, een land van uiterste duisternis. En waarom willen jullie dan eigen baas zijn? Waarom willen jullie zonder God leven? Waarom zeggen jullie wij zijn heren? Zegt de profeet tegen het volk, zegt de Heere tot hen. Ja, waarom? Waarom wil je je eigen weg begeven? Zou het dan goed komen? Misschien zit hier wel iemand die zich van de Heer aan het afkeren is. Misschien zit hier een jongere die denkt, ik stop ermee, voor mij hoeft het niet. En dan? Wat denk je dan te bereiken? Zou het dan goed komen in je leven? Denk je tegen God te kunnen strijden? Jesaja zegt, niemand heeft God ooit tegengestaan en vrede gehad. Gemeente, Misschien zit hier iemand die de Heere vergeten is. Slordig geworden in de omgang met de Heere. Je Bijbel dichtgelaten. Het gebed nagelaten. Wat is dat? Ontzettend en aangrijpend. En de Heere spreekt er ook over in dit gedeelte. Hij zegt, zou er nou een jonge vrouw zijn of een meisje die haar sieraad vergeet? Een bruid misschien? Nee toch, daar denkt ze aan. Dat is zo mooi. Dat vergeet ze niet. Maar mijn volk heeft mij vergeten. O, wat hebben wij daar de Heere mee in het gezicht geslagen. Als je je Bijbel hebt dichtgelaten. Als je het gebed veronachtzaamt. Als je in je eigen wegen wandelt. En dan een goeddoende God, gemeente. Dan is vandaag een dag om dat voor God te belijden. Daar begint het toch bij, om te erkennen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb u vergeten. Ik ben in mijn eigen weg gegaan. O God, het zou recht zijn als u nooit meer met mij van doen wilt hebben. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Het gebed van de tollenaar in de tempel. En hij ging af. Gerechtvaardigd naar zijn huis. Die man die durfde niet eens omhoog te kijken. En hij sloeg van berouw op zijn borst. Maar God was hem genadig. En de Heer is niet veranderd. Als je zo voor de Heere komt met al je tekort, met al je vuilheid, met al je schuld en al je zonde, dan zal Hij jou genadig zijn. Dat belooft Hij. En God is geen man dat Hij liegen zou. Dat doet Hij ook. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 51 en daarvan het tweede vers. Psalm 51 vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u, alleen misdreven. Psalm 51 vers 2. Gemeente, laten wij danken en bidden. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. We hebben het gezongen, Heren. Maar misschien voelen we het helemaal niet. De profeet wijst op de ernst daarvan. Straks zullen jullie met de handen op het hoofd uit deze stad weggaan. Als een teken van rouw in ballingschap. O, als we het niet voelen, Heren. Als we het niet erkennen. Als we het niet onder ogen willen zien, dan zullen we het toch eenmaal onder ogen moeten zien. Op de dag der dagen. De dag waarop de Heer Jezus terugkomt om te oordelen. En de boeken opengaan. Ons geweten geopend wordt. En alle dingen ons helder voor ogen zullen staan. En wij zullen verstommen en geen weerwoord meer hebben. Dan zullen we moeten zien wat we hier niet wilden zien. Heere, bewaar ons daarvoor. Open onze ogen. Opdat wij worden wie we zijn voor u. En dat u ons zou maken zoals u ons wilt hebben, Heere. Want dat is toch uw werk. U bent gekomen om vijanden met God te verzoenen. En om goddelozen zalig te maken. Te mogen komen met al ons gebrek. Ja, zelfs met de hardheid van ons hart. Dat voor u beleidde als schuld. Want u bent het die door uw geest harten week maakt en neigt en samenvoegt tot de vrees van uw naam, Heere. Maar dat niemand van ons zich zou verharden tegen uw woord, zodat het eeuwig tegen ons zou getuigen, maar dat wij ons verootmoedigen om uw genade te ontvangen, Heere. En u daarin groot te maken. Eenmaal ook eeuwig en volmaakt groot te maken. Dank voor uw woord. Neem het verkeerde weg in het spreken en luisteren. Ga met ons het verdere van deze dag, Heren. Een rustdag om te rusten in uw werk. Een dag om stil te zijn voor u, uw stem te horen. Dat we het meenemen, het woord in onze harten. Om het te overleggen. Om er de kracht uit te ontvangen, Heren. Wil dat zelf doen. Uw woord zo achtervolgen met uw zegen. Ga met ons in deze nieuwe week. Help ons in alles wat wij te doen hebben. Misschien zien we er erg tegenop. Maar het is Israëls God die krachten geeft dat we dat mogen ervaren, Heren. En als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij het van de Heere begeert die mild geeft. Heere, wil ons gebed horen en onze dank aannemen. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen uit Psalm 32 en daarvan de versen 1 en 5. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het vijfde: wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven of tegenstaan. Of als een muil een ezel door domheid voortgedreven. Psalm 32 vers 1 en 5. Geliefde gemeente, ontvangt nu met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.